Goedemorgen. Zo, fijn om hier weer te zijn. Ik heb van de technici allemaal leuke gadgets meegekregen. Even kijken. Zo, hoe gaat het met u? Goed, ik zie dat we gezinsuitbreiding hebben binnenkort. Ja, ik zat te twijfelen, moet ik dat zeggen, maar weet je jouw eigen zus hoe die dat noemt? Een vrouw met inhoud. Ik heb van haar zus geleerd. Ik denk, dan mag ik het wel zeggen, toch? Hey, lieve mensen. Het is goed om hier te zijn weer. Vanochtend vroeg vertrokken uit onze eigen Sodom en Gomorra, Amsterdam. En het was fantastisch. Ik zag daar zo in de Bijlmer, zag ik zo al de onze migrantengelovigen zag ik naar de gemeente gaan. En ik kom de laatste tijd erg veel in migrantenkerken. En het is fantastisch om te zien hoe veelkleurig de kerk van Jezus is. Hoe enorm divers, wat een vrijheid er is. We zongen vandaag dat lied Happy Day. En daar zit op een gegeven moment dat zinnetje in. Endless joy and perfect peace. Oneindige vreugde en perfecte vrede. En de pijn van de aarde, de ellende die je op aarde kunt hebben, zal weggaan. En daar wil ik het vandaag over hebben. Over lijden, over tegenslag. En ik had het op mijn hart om daarover te gaan spreken. Op het moment dat ik het getuigenis van vrienden van mij hoorde. En dat was een familie die zich ontzettend inzette voor de kerk. Hebben altijd jeugdwerk gedaan. Evangelisatie en dergelijke. Ontzettend fijne mensen. Ze dienden de Heer. En hun dochters, hun kinderen, die kregen relatie. En een van hen ontmoette een geweldig leuke jongen. En ze verloofden. Dus iedereen denkt van, nou, er komt een fantastische tijd aan. Van bruiloften. En met het moment dat ze op vakantie waren in de bergen, zij en de verloofde, de dochter van dit echtpaar, is zij van een berg gevallen, vele meters naar beneden, terwijl haar verloofde aan de berg stond. En dan denk je, waar is God? Waarom? Vlak daarna is ze in de trouwjurk die al klaar lag begraven. En ik was onder de indruk om te zien hoe die mensen, hoe die familie, hoe die bleven vertrouwen op de Heer. En wat een getuigenis ervan uitging. Wat een blijdschap ze nu hadden. Hoeveel mensen ze mochten dienen, juist door hun getuigenis. Maar op dat moment dat dat gebeurde, dan voelt dat niet prettig. En dan is die endless joy en die perfect peace ontzettend ver weg. En dan zeg je, Heer, waar bent u? Ziet u mij wel in mijn lijden? En deze familie staat er zeker niet alleen in. Zoveel mensen die met tegenslag, met lijden, met enorme teleurstellingen te maken kregen. Je ziet een aantal bekende namen voorbij komen. Ik denk dat de meeste van u ze wel zullen kennen. Misschien wel de bekendste evangelist aller tijden die zegt, ik heb momenten, terwijl hij zoveel wonderen en tekenen mocht zien, zoveel mensen tot de Heer mocht brengen, zegt hij, ik heb momenten dat ik aan het huilen ben. En dat ik bid en dat ik zeg, waar is God? Momenten van moedeloosheid, verdriet. En de eerste vraag die bij me opkwam toen ik met dit thema bezig was, mag ik eigenlijk dat wel uiten? Mag ik wel zeggen tegen God, Heer, waar bent u? Mag ik wel klagen over mijn situatie? En we zien in de Bijbel een boek, klaagliederen. En dat is eigenlijk één groot boek met gedichten, met liederen, waarin geklaagd wordt, waarin gerouwd wordt. Je moet je voorstellen, Jeruzalem is vernietigd, de tempel is vernietigd. Nou, daar gingen ze niet de Polonaise lopen. Er was een dichter en die zocht naar een vorm van kunst om zijn verdriet te uiten. Hij liep door de puinhopen heen. Maar het hele punt is, klaag je, uit je rouw, in geloof of niet? En daarom zien we Jezus zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is geen uiting van rebellie. Het is geen vorm van twijfel die Jezus heeft. Maar het is het gevoel dat hij uit. Hij zegt, God, ik merk uw aanwezigheid niet. En dat vond ik zo bijzonder om te zien. Er staat niet dat Jezus zegt, waarom hebt u mij verlaten? Hij zegt eerst, mijn God, mijn God. In zijn klaagzang, in zijn ellende, spreekt hij alsnog het vertrouwen uit in zijn God. Een proclamatie. En dat is een enorm groot verschil. Of je klaagt of je rouwt zonder God of met God. Met alles wat je doet in het leven kun je kiezen een stap dichter naar God of een stap verder van hem weg. Met alles. En daarover gaat het vandaag. Volhardend vertrouwen op God. En ik wil graag een tekstgedeelte met jullie lezen. Romeinen 8, vers 18 tot 28. Ik zal hem aanzetten en dan gaat het altijd wat beter. Ja, daar is hij. Ik lees hem zelf uit de herziene Statenvertaling, maar uiteraard kunt u meelezen in uw vertaling. En het idee wat u eigenlijk in uw achterhoofd moet houden vandaag is dat het steeds om de vraag gaat, blijf ik God vertrouwen of niet? Ga ik doorzetten, ga ik volharden of niet? En we lezen vers 18 tot 22. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers kijkt de schepping uit. Kijkt de schepping uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. In het eerste vers, vers 18, dat geeft aan dat we als christen kunnen lijden. Dat is een heel belangrijk statement. Want soms hoor je preken voorbij komen, in kerken of op televisie, en dan lijkt het alsof dit niet bestaat. Als ik christen word, als ik God vertrouw, dan lijkt het opeens alsof al mijn problemen hier op aarde al weg zijn. Maar Paulus die zegt hier, je kunt als christen lijden, hier op aarde. Hij zegt maar, het lijden van deze tijd waarin je leeft, dat valt eigenlijk in het niet bij de heerlijkheid die jou gaat worden geopenbaard. En Paulus was iemand die wist waar hij over sprak. Nadat hij zelf mensen had vervolgd, heeft hij zelf enorm veel lijden meegemaakt. En hij zegt eigenlijk van, joh, het is bijna kinderachtig. Als het tot je doordringt, de ellende die je kunt hebben, de tegenslag op aarde, het valt in het niet als je nagaat bij wat God jou gaat geven. En het zit soms in de aard van ons mensen om zo snel te klagen als er iets misgaat. En ik moest denken aan het moment toen ik nog een heel klein kind was, een jaar of 5. En we waren net verhuisd en ik ging het huis verkennen. En het ging allemaal goed. Alles ging perfect. Wat een geweldige tijd. En ik hielp papa en mama mee met verhuisdozen. En toen ontdekte ik opeens daar een berging. Ik denk, leuk. Dus ik ga donker in. Ik ga de berging in. En ik spring erin. En met het moment dat ik op de grond spring, beland ik met mijn knie op een knikker die daar lag. En ik heb een keel opgezet. Ik begon te huilen. Dat ik wil naar buiten rennen. En op dat moment stoot ik mijn hoofd aan de rand van de berging. Nou, het was één groot drama. En ik had zo hard gehuild dat er was een traandruppel die was op de muur gekomen. En ik zei tegen mijn ouders, ik zeg, ik vind dat we eigenlijk met een stift een rondje moeten zetten om die traan. Want wat heb ik hier een pijn gehad. En zo kinderachtig, dat doen wij mensen soms ook heel vaak, zelfs als we ouder worden. Soms dan kijken we niet naar alle zegeningen die we hebben, alles wat goed gaat ten opzichte van anderen, maar focussen we ze op dat ene ding wat misgaat. En we zeggen van, dit moet een monument worden voor mijn ellende. En Paulus zegt, zelfs als je echt lijdt, dan staat het tot niks in verhouding tot de heerlijkheid die jij gaat krijgen. En in vers 19 lezen we dat de schepping vurig verlangt naar die heerlijkheid die jij gaat krijgen. En de bekende Bijbelcommentator Vernon McGee, die zegt van, let op, het gaat hier om een openbaar worden. Hij zegt, het gaat niet om een evolutie. Als we over de schepping praten, dan spreken veel mensen over de evolutietheorie. En de evolutietheorie, die geeft ons eigenlijk niet een vervanging voor God de Schepper. Ons een verklaring waarom we bestaan. Er zit ook een gedachte in van voortdurende ontwikkeling. Van ja, we hebben het in ons om elkaar op te voeden. We ontwikkelen, we worden steeds intelligenter. We begrijpen steeds meer van het leven. En we gaan naar een perfecte samenleving. Een ideale wereld. Maar wat komt er van terecht zonder God in die ideale wereld? In de recente tijden waarin we leven, worden de dingen vaak zo vaak slechter. Weet u dat tussen 2003 en 2007, terwijl er allemaal wetenschappelijke doorbraken waren en ontwikkelingen op het gebied van kennis en uitvindingen, dat er 75 miljoen mensen bij zijn gekomen die ondervoed zijn. Dat betekent vandaag de dag dat er zeker 923 miljoen op aarde, 923 miljoen mensen, geen eten hebben. Wat maken we ervan zonder God? En die Bijbelcommentator McGee, die zegt, dit vers waar de schepping naar uitkijkt, dat gaat niet om een evolutiedroom die nooit uitkomt. Hij zegt, dat gaat eigenlijk om het openbaar worden van Gods werkelijke plan, Gods werkelijke schepping. Je moet het zien alsof de aarde waar we nu op leven, waar lijden is, waar ellende is, als dat een standbeeld is. Eigenlijk een standbeeld waar een doek omheen zit. Het moet nog onthuld worden. En dat is waar de schepping naar uitkijkt. Een revelation. Want als Gods werkelijke schepping, Gods werkelijke plannen bekend worden, dan zullen we ook zien wie de kinderen van God zijn. En het is een fantastische dag moet dat worden. En het geeft hoop als we tegenslag hebben om dit soort teksten te lezen. En in die context mag je ook dat lied zien. Dat lied dat zegt van spoedig zullen we hem zien. Als het nu tegen zit, ga dan dit soort teksten lezen. Ga dat soort liederen draaien. Want dat lied dat zegt, er komt een dag van blijdschap. Als de schepping wordt bevrijd. Als jij, als wij, als Jezus perfecte bruid worden binnengehaald. Dat kan betekenen dat we soms op aarde lijden. Maar het is voor even. Want de schepping die wacht op die heerlijkheid die gaat komen. Ben ik nog goed te horen trouwens? Of? Oké. En als we naar de natuur kijken, op de aarde waarvan we weten dat er ellende is, dat er dingen verkeerd gaan, dat er pijn en lijden is, kunnen we nog steeds iets zien van die hoop. We zien het in liederen over God. We zien het in zijn woord. Maar we kunnen het ook zien in de natuur. Hoewel de schepping lijdt onder de zonde, ja, dit vind ik een prachtig plaatje. Je ziet hier een waterval. En als het gefotoshopt is, is het knap. Maar stel nou voor dat het echt is, dan is het helemaal geweldig. Dat weet ik niet zeker. Maar er is in die waterval is iets van God te zien. Er is licht te zien. In die natuur die nog puur is, die nog niet aangetast is door mensen. Want in Genesis lezen we dat de aarde er zo slecht aan toe is door ons. Maar hier in de natuur zien we nog een stukje perfectie. Een voorproefje van die onthulling van Gods werkelijke plan. Wanneer de doek van die aarde wordt afgetrokken. Maar tot die tijd, dan zucht de schepping. Maar weet u hoe die schepping zucht? Als we gaan kijken naar de grondtekst van de Bijbel in het Grieks. En als we gaan kijken naar die woorden, hoe ze er staan, dan komen we erachter. De schepping zucht niet zoals heel veel mensen dat doen. Er zijn zelf vind ik dat erg mooie muziekstukken, en die leggen ons eigenlijk een menselijk zuchten voor. Het eerste dat is Bittersweet Symphony. En dat gaat over iemand die zucht van mijn leven. Ik moet, wat is nou het leven? Ik moet de eindjes aan elkaar binden. Ik moet wat geld hebben. En als het eindelijk een beetje op orde is, dan ga ik dood. Het andere voorbeeld wat ik heb, dat is The Earth Song van Michael Jackson. Hij zegt, moet je kijken, eigenlijk wat er in Genesis staat. Moet je kijken wat we met de aarde gedaan hebben. Look what we've done to the world. Look what we've done. En hij loopt door de puinhopen heen op aarde, waar bossen gekapt worden, waar slecht met het milieu wordt omgegaan, dieren mishandeld worden, mensen verdreven worden van waar ze thuis horen. Maar Gods schepping, die zucht niet op deze manier. Vers 22. De schepping zucht gezamenlijk en zij is in barensnood. Nou, wat betekent nou dat woordje barensnood? Daar wil ik eens wat dieper op ingaan. Barensnood, zoals de Bijbel hier bedoelt in de context, betekent dat de aarde eigenlijk bijna uit zijn voegen barst van ellende. Ze kan bijna niet wachten en ze zucht. Het is een diep, zwaar zuchten. Maar het is een hoopvol zuchten. Hebben we dat verschil? Wat is het verschil tussen mensen die ons op geweldig muzikale wijze vragen voorleggen? Wat is het verschil tussen hen en tussen ons? Dat God ons hoop geeft. Want wij hebben die vragen ook. Wij hebben het ook soms lijden. Wij zien ook de ellende op de wereld. Maar we mogen weten dat de schepping, die ziet er naar uit. Die is in barensnood. Totdat dat doek wordt weggehaald. Dat is geheel anders. Als jij zucht, als jij het moeilijk hebt, neem dan een voorbeeld aan Gods eigen schepping. Hoopvol zuchten. Je hebt de zekerheid dat je al meer dan overwinnaar bent. Er staat niet, als je nu God gaat vertrouwen, als je nu Jezus gaat volgen, dan in de toekomst, dan word je overwinnaar. Nee, het staat tegenwoordige tijd. Jij bent meer dan overwinnaar. In Jezus. Maar er is nog wel strijd. Er is nog wel tijdelijk een verbroken wereld. En dat is die barensnood. De schepping ziet er naar uit. Die dag dat het voorbij is. Die dag van heerlijkheid. En hier ligt weer een keuze. Als je de ellende in de wereld ziet, kun je dus zeggen van, zie je wel, de schepping is in barensnood. Nu is het tijd om God te vertrouwen. Of je zegt het tegenovergestelde. Waar is God? Ja, God heeft de aarde gemaakt en het is zo'n puinhoop. Ik vertrouw hem maar niet. Dat is de keus die we constant hebben. We leven eigenlijk tussen twee dagen in. De tijd dat het lijden overwonnen is op Golgotha. En de tijd dat het doek van de werkelijke schepping wordt afgehaald. Tot die tijd zitten we in strijd. En de vraag is, ga je vertrouwen op God of niet? Volharden in vertrouwen, we lezen verder bij vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten. In onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dit is het moment dat ons leven op aarde stopt. Verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En wat ik net al in het begin zei, zuchtend hopen op God. Het lijkt soms dat we die mogelijkheid niet krijgen van bepaalde predikers en in bepaalde kerken. Als je God aanneemt, dan moet je altijd blij zijn. Dan moet je op zondag naar de kerk komen, dan zeg je tegen iedereen, het is weer zondag. En dan staan we met z'n allen het plafond te vegen en dan zijn we blij. Want God is er. Maar het kan zomaar zijn dat jij hier vanochtend zit en dat je zegt, ik geloof het, ik vertrouw op God, maar ik voel het niet. En dat is hoop. Dat is zuchten. Hoopvol zuchten. Zoals de aarde doet. En ik denk dat het belangrijk is dat je mag weten, God is erbij. God kent jou door en door. Hij weet wanneer je lijdt. Die ruimte is er. Er is ruimte om in hem te zuchten. Er is ruimte om hem te vertrouwen. Als we dat niet doen, dan maken we het niet alleen onszelf lastig, maar maken we het ook lastiger voor mensen van de wereld om het evangelie aan te nemen. Het is namelijk onrealistisch om te zeggen, als u nu bij de kerk komt, als u nu met de Bijbel aan de slag gaat, God gaat zoeken, wordt de wereld opeens beter. De wereld wordt beter vanuit de geestelijke wereld. Want er gebeurt iets, er wordt hoop gecreëerd. Maar wat we vleeselijk zien, de natuurlijke wereld, blijft een puinhoop. Het blijft een gebroken wereld. En wij zouden liever hebben dat eigenlijk al die problemen gelijk zijn opgelost. Maar dan zou het geen geloof zijn. Want als we zuchten zoals de aarde dat doet, met hoop voor de toekomst, dan mag ik weten als ik straks mijn aardse tent achterlaat. Waar staat? Ja, de verlossing van ons lichaam, vers 23. Dan mogen we naar hem gaan. Dan komt het perfecte. Nou, en als je het over vertrouwen hebt, als je het over de keuze hebt om God te volgen of niet, dan is dit een enorme. Wie denkt er nou graag aan de dag dat je leven op aarde stopt? Dat is niet gezellig. We zien ook bij de grote mannen Gods in de Bijbel, die vertrouwden op God, maar ze huiverden wel voor dat moment. Wie kan nou zo over zichzelf praten? Van ik zorg goed voor mezelf zolang ik op aarde leef. Ik zorg goed voor mijn lichaam. Het is een tempel van de Heilige Geest. Maar als het voorbij is, dan is het slechts de aardse tent. Het is alsof je een goedkope tent bij de fruitbuiter hebt gekocht. En nou, gooi het weg. Daar geef je geen aandacht aan. Is een tentje, heb ik niet meer nodig. Dat is een stap van vertrouwen. Waar het vers hierover spreekt. En juist dit, begrijp me goed, betekent dat je tijd op aarde kostbaar is. Je hebt nu de kans om God te vertrouwen. En wij als christen hebben ook nu de kans om gedreven door ons geloof en vertrouwen de wereld beter te maken. Door mensen niet alleen te vertellen over Jezus, maar ook te laten zien dat ons geloof leeft. Je ziet er vruchten van. Daar gaat de hele Jacobusbrief over. Het is fijn als je het juiste gelooft, als je Jezus hebt aangenomen, maar dat betekent nog niet dat je het juiste doet. Hebben we dat verschil? Het verschil tussen orthodoxie en orthopraxie. Je hebt eerst het juiste te geloven, dat is Jezus, dat is je paspoort naar de hemel. Maar je kunt er ook voor kiezen om God te gaan dienen. Dat zijn twee verschillende dingen. En ik ken niet alle kerken van Nederland, maar als ik ervoor bid, dan krijg ik heel vaak op mijn hart dat ik geloof dat er heel veel kerken zijn die het juiste leren, die het juiste beleiden op zondag, die op de juiste manier geloven in God, maar dat we zo weinig zien. En Jacobus noemt dat doodgeloof. Het is nog steeds geloof waarmee je naar de hemel gaat. Alleen het is zo jammer dat alleen jij er wat aan hebt. En de aarde die lijdt, die heeft er eigenlijk niets aan. En op het moment dat je het juiste gelooft en je gaat het juiste ook doen, dan wordt de wereld iets beter. Dat is de uitdaging en het verschil tussen Jezus geloven en Jezus volgen door het juiste doen. En juist als je in tijden van lijden komt, van tegenslag, is de uitdaging om te blijven volharden op God. Want lezen we in vers 24, dat is wat hoop hoop maakt. Mijn omstandigheden zijn niet rooskleurig. Ik heb tegenslag, maar ik geloof dat het straks beter wordt. En juist omdat ik het niet kan zien, juist omdat ik er nu nog niet in sta, is het hoop, is het levend geloof. Je kent dat spreekwoord wel, van ja, we moeten eerst iets geloven. Of nee, draai het om. We moeten eerst iets zien en dan gaan we het geloven. Het spreekwoord kent u wel. Eerst zien, dan geloven. Het moet eerst hier, natuurlijk, met de ogen. En dan gaat het eens naar ons verstand en dan nemen we het aan. En God draait het in dit vers precies om. Hij vraagt vertrouwen. Hij zegt van, wil je mij geloven? Zelfs als jouw omstandigheden er niet naar zijn. Als jij mij niet voelt, als jij mij niet ervaart, als jij mijn ingrijpen en mijn lijden in je leven niet ziet. Ga eerst geloven, dan ga je zien. Vers 25. Want als je hoopt wat je niet ziet, dan verwacht je God met volharding. Dan heb je een volhardend geloof. En het getuigenis wat ik vertelde van de familie die hun dochter verloor, dat was hun geheim. Dat ze bleven volharden in vertrouwen op God. Waardoor hun ellende, waardoor hun verdriet en pijn een groot getuigenis is van vandaag de dag. Een puur getuigenis. We zijn allemaal onderweg, we zijn allemaal niet perfect. Maar soms dan is er een getuigenis van mensen dat je zegt van, het maakt niet uit hoe lang je gelovig bent. Het maakt niet uit uit welke kerk je komt. Hier zien we iets puurs van God. En dat zag ik in die familie. Hoe ze met blijdschap God bleven dienen. Hoe ze bleven volharden in vertrouwen. Dat is het geheim. Volhardend vertrouwen in God. Er zijn mensen die besluiten juist in tijden van lijden om niet te volharden. Ze worden minder actief met hun geloof. Ze gaan de Bijbel niet meer lezen. Het bidden, daar zien ze het nut ook niet meer van in. Ze gaan niet meer naar de gemeente. En misschien besluiten ze wel om God los te laten. Het is altijd een interessant vraagstuk of je je geloof wel of niet kunt verliezen. Daar zijn heel veel theologen mee bezig. Maar ik weet één ding zeker. Als je God vertrouwt, dan wil je hem ook vertrouwen in slechte omstandigheden. En ik ben er overigens niet uit of je wel of niet je geloof kunt verliezen. Maar ik weet wel dat wij de vrije wil hebben om te kiezen om te blijven volharden in vertrouwen. Of dat we zeggen we doen een stap van God af. In je lijden kun je dichter bij hem komen of verder van hem afkomen. De Bijbel zegt in Galaten wat jij zaait, dat zal jij oogsten. Dat betekent dat er kan gebeuren op het moment dat je lijden hebt en men besluit om God niet te vertrouwen. Dat betekent dat er een visuele cirkel naar beneden komt. Want op het moment dat we gaan zondigen, op het moment dat we ons doel gaan missen waar God ons bestemd heeft, dan gaan we ook zijn zegen missen. Er is heel veel te leren vanuit de Bijbel. Er is heel veel met de Heilige Geest te ontdekken. Maar er zijn een aantal dingen die zijn heel duidelijk in de Bijbel. En in het Oude en Nieuwe Testament zien we overal, wat je zaait, zal je oogsten. Als jij God vertrouwt, als jij dat zaait, dan zul je zegen ogen. Als jij hem vertrouwt, dan zul je een getuigenis zijn. Als je een stap van hem afdoet, dan ga jij zegen missen. Zegen om anderen tot zegen te zijn. Om anderen te laten zien hoe echt God is. Dat jij bleef volharden. Maar hoe doe je dat, volharden? Vorige keer hadden we een boodschap dat sloot lekker af met praktische handvatten. Daar kon je mee aan de slag. Die zegt, het is lekker praktisch. Voor de mensen die er niet waren, dat ging over hoe we als jongeren en ouderen in de gemeente kunnen functioneren. En dan zagen we vanuit de Bijbel hele praktische dingen. Bijvoorbeeld, sta op voor een ouder. Heb oog voor elkaar, geef kleine cadeautjes. Maar dat is hier niet. In dit tekstgedeelte zit niet een handleiding, kun je niet een 10-puntenpreek van maken. Het is er niet. Het voelt eigenlijk een beetje het moment dat Jezus met zijn discipelen was meegelopen. En opeens zegt hij tegen hen, maar nu ga ik naar de hemel. En de discipelen zijn misschien even geschrokken. Wat nu? En hij zegt er gelijk bij, ik geef een andere trooster. Met een hoofdletter. God laat ons niet achter. In wat voor situatie we ook komen van tegenslag. God geeft jou een trooster. De Heilige Geest. Wat de Heilige Geest doet, dat zien we in de versen 26 tot 28. Evenzo komt onze geest. Ik zeg het verkeerd. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Ja, wat doet de Heilige Geest? Hij troost. Hij komt je te hulp. Want wij weten zelf niet wat we zullen bidden zoals het behoort. De Heilige Geest zelf pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de Heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Ik ga het herhalen. Hen die God lief hebben. Als je vandaag hier zit en je hebt God lief en je dient God. Dan zegt hij niet, ik ga een aantal dingen waar je nu in zit gebruiken. Daar komt iets heel moois uit, joh. Hij zegt, ik ga alles gebruiken. Alles meewerken ten goede. Geeft God ellende? Nee. Laat hij het soms toe? Ja. Wat doet hij ermee? Hij laat het meewerken ten goede. Je komt er krachtiger uit. Je kunt het zien alsof God toestaat dat je in het dal belandt, zoals Job. En op het moment dat je eruit gaat klimmen, gebeurt er iets met je. Je traint jezelf in geloof. Met het klimmen uit het dal worden je geloofspieren sterker. En wij hebben geen idee hoe God onze ellende, onze nood kan gebruiken. Want terwijl Job alles kwijtraakte, gebeurde er iets. Er staat in de geestelijke wereld was er letterlijk een gesprek tussen God en tussen de Satan. En het was een beproeving van de Satan. Of nee, een verzoeking is dat. God geeft soms een beproeving. Om te kijken of we hem echt vertrouwen. Maar Satan die verzoekt. En God stond er toe dat Satan Job verzocht. Om hem vervolgens meer te kunnen zegenen. Om hem zo'n getuigenis te laten zijn dat het werd opgenomen in het woord van God. En daarin zijn we compleet afhankelijk van Gods genade. Er wordt van ons een stap gevraagd. Wij moeten meewerken met God. Dat is een ander principe waar de Bijbel heel duidelijk over is. God is genadig, maar voor alles geldt meewerkende genade. Je ontvangt het om niet, maar je moet wel meewerken. God volgen. En daarin weten wij zelfs niet eens wat wij moeten bidden. Het perfecte geloof bestaat niet, het perfecte getuigenis bestaat niet, het perfecte onderwijs of perfecte gemeente. Het bestaat niet. Met alle goede wil weten wij zelfs niet wat we bidden zullen. En die lijn kun je doortrekken van dat eerdere beeld van de schepping die verzucht, de schepping die in barensnood is. Nou stel je dat eens voor, een vrouw die op het punt staat te bevallen. Daar kan je niet een rustig gesprek mee gaan voeren. Toch? Ja, dat beeld moet even landen. Je moet niet een vrouw die aan het bevallen is, daar moet je niet een heel gezellig praatje mee gaan maken. Dan moet je niet verwachten dat je opeens gecommuniceerd wordt zoals het hoort. En je moet ook geen algemeen beschaafd Nederlands verwachten. Het is niet gemakkelijk. Hè? En daar gaat het over hier. Wij weten niet wat we bidden zullen, want de schepping die lijdt, die barst bijna uit zijn voegen. Maar wij kunnen soms ook lijden. En zelfs dat uitroepen naar God om hulp, zelfs daar hebben we Gods genade bij nodig. En daar gaat deze laatste gedeelte over. Wij hebben een voorbidder in de hemel, aan Gods troon, Jezus. Maar we hebben ook een voorbidder in ons. De Heilige Geest, de Geest van Jezus. Vers 27 lezen we dat. En die geest van Jezus die bidt voor jou. En op het moment dat we hem vertrouwen, dan wordt ons imperfecte wandelen, ons imperfecte geloof in God, ons imperfecte bidden, wordt perfect. Want het gaat naar Gods troon en het komt perfect bij Gods troon aan. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat we een voorbidder in de hemel hebben en de Heilige Geest van Jezus in ons als voorbidder. En hij weet precies wat de wil van de Vader is. Want God is één. Drie eenheid. En die geest van jou, die geest in jou, die bidt zo perfect dat het met onuitsprekelijke verzichtingen is. Zo, ik kan niet eens uitspreken. Dat bedoel ik nou. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, ik heb de hele treinreis hierop geoefend. Met onuitsprekelijke verzuchtingen bidt de geest in jou. Dat betekent dat met geen enkel woord, hoe vroom, hoe mooi het ook klinkt, met geen enkele tong waarin je kunt spreken, het gebed van de geest aankomt. Je hebt een voorbidder voor jou en hij kijkt naar je om. De vraag die constant terugkomt in het hele tekstgedeelte. Ga je God vertrouwen, ook als je in slechte omstandigheden komt, of niet? Doe je een stap naar hem toe, of doe je een stap van hem af? De boodschap van vandaag is, als je hem vertrouwt, blijf dan dicht bij die trooster leven. Blijf dicht leven bij de Heilige Geest. En het is heel simpel om de Heilige Geest te ontvangen. Maar het is moeilijk om er soms mee te wandelen. Weet je waar de Heilige Geest te vinden is? In het woord, in aanbidding, in gebed, in fellowship samen in de gemeente. Maakt het niet makkelijker, want we hebben net de hele tijd gehoord. We leven in een gebroken wereld. Maar als we leven met de Geest, dan ademt dat vertrouwen uit. En een gemeente die het moeilijk heeft, die zucht in geloof, zoals Gods schepping dat doet, is heel anders dan een gemeente die klaagt en die niet tot zegen is voor het gebied waarin ze geplaatst zijn. Als jij kiest om te volharden in vertrouwen op God, dan zegt vers 28 dat hij alles wat je nu meemaakt gaat keren ten goede. Niet een beetje, hij gaat alles keren ten goede. En zijn woord is waar. Amen. Ik wil vragen of jullie gaan staan. En die tekst waar we mee begonnen, vers 18, dat is een tekst die eigenlijk oproept tot proclamatie. In elke omstandigheid waar je nu in zit, misschien zit je op de bergtop, misschien zit je in het dal, kunnen we die tekst uitspreken, kunnen we geloof gaan zaaien. Om vervolgens zegen te oogsten als gemeente. Dus zullen we die even met elkaar opzeggen. En in de regel met proclameren, het gaat altijd eerst een beetje zacht. Dus we doen het twee keer. Kom aan. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En nou met wat meer vuur eraan we. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Amen. Zullen we kort bidden? Heer, we hebben uw woord gehoord. Heer, en we hebben de keuze vandaag. Gaan we u vertrouwen of niet? Doen we een stap naar u toe of niet? Heer, en u kent ons door en door. Misschien voelen we ons ontzettend goed vandaag. Gaat alles voor de wind. Maar misschien zitten er ook mensen die in het dal zitten, die tegenslag hebben, lijden, verdriet. Heer, u weet het, Heer, u bent met ze. En ik bid u trooster, ik bid u Heilige Geest. Wilt u op dit moment neerdalen met uw aanwezigheid? Wilt u manifesteren met uw kracht en liefde? Zodat we in geloof kunnen zeggen, we kijken niet naar de omstandigheden. We zuchten misschien, het voelt niet goed, maar we belijden, wij zijn al meer dan overwinnaar. En de schepping ziet uit naar de dag dat ik, en daar mag je gewoon je eigen naam invullen, dat ik de heerlijkheid van God zal zien. Dat het doek van de schepping wordt afgehaald en dat de werkelijke schepping, Gods werkelijke plan, zichtbaar wordt. En dat ik in heerlijkheid zal zijn, perfect, zonder lijden, zonder pijn. Ik ben meer dan overwinnaar. En Heere God, daar danken we u voor vandaag. Dat willen we vieren vandaag. We willen u danken voor uw belofte, voor uw woord dat vast is. Heilige Geest, ik bid u voor al die mensen die hier misschien zijn en die zich zo aangesproken voelen vandaag door uw woorden. Heer, vertroost hen met uw Heilige Geest.